Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Business, please. You better not play me. Oh, come here, baby.
rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Who Run the World? Girls natuurlijk. En Beyoncé. Deze week ontving ze haar 28ste Grammy Award. Een absoluut record. Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. Een goed gevulde aflevering deze week. Luc Drosten belt zoals gewoonlijk met mevrouw Berends de Haan. Deze week legt hij haar een aantal dilemma's voor. Verder presenteert onze nieuwe razende reporter Maria Boerman haar eerste culturele journaal. Godfried van Bouillon maakt frittata. Of was het nou tortilla? Maar we beginnen met de lockdown in 10 vragen. Dit keer spreek ik met Jacques Hoendervangers, directeur van Pathé. Hoe zag zijn leven er het afgelopen jaar uit? Sinds alweer bijna een jaar geleden de eerste lockdown werd aangekondigd, is de wereld drastisch veranderd. Na een aanvankelijke versoepeling in de zomer zitten we alweer midden in een volgende lockdown, compleet met avondklok. Wordt de wereld ooit weer zoals voor de pandemie? Wat doet deze tijd van restricties met ons? Hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van 10 vragen die ik aan mensen uit verschillende disciplines stel, ga ik op zoek naar antwoorden. In deze aflevering spreek ik met Jacques Hoendervangers, ooit radiomaker bij Amsterdam FM, maar vooral natuurlijk managing director van Pathé. En dat betekent dat hij naast 30 andere bioscopen ook directeur is van de mooiste bioscoop ter wereld, het Tuschinski Theater. 100 jaar oud dit jaar, maar volgens Time Out Magazine is het een nooit oud geworden droompaleis. Met een elegante mix van art deco en art nouveau, met strakke modernistische accenten. Maar dat droompaleis, dat kunnen we even niet van binnen zien op dit moment. Hoe ga je daarmee om als bioscoopdirecteur? En hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Welkom Jacques.
Dankjewel. Wat een mooie inleiding.
Ja, nou ja, jullie hebben het verdiend. Hè? Het is echt een fantastische prestatie. Of nou ja, het is ook wat mij betreft het allermooiste.
Ja, en het is wel even lekker. Dat vinden we met z'n allen natuurlijk in Amsterdam en in Nederland. Maar het is wel even lekker in deze tijd. Als je al bijna een half jaar dicht bent totaal. Om dan zo'n prijs en die erkenning te krijgen.
Ja, zeker. Waar was jij trouwens toen de eerste lockdown werd aangekondigd?
Dat weet ik nog precies. Dat was een zondag en toen was ik thuis. Maar misschien nog wel belangrijker is de week daarvoor en de week daarna. De week ervoor kregen wij al te horen dat wij beperkt werden in het aantal bezoekers. En dat was best een logistieke opgave. Dus wij mochten, de 1,5 meter werd ingevoerd en je mocht maar 50% van je capaciteit. Ik weet niet eens meer precies hoe het zat. En dat kregen we allemaal voor elkaar. Ik ben toen zelf op zaterdagavond nog naar de finale uitzending van Wie is de Mol geweest in een van onze bioscopen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En de dag erna, want dit heeft 3 of 4 dagen geduurd, moesten we helemaal dicht. Dus dat heb ik thuis bekeken. Wat het meeste impact op mij gemaakt heeft, als ik even terug de film terugdraai, is de week erna, op 23 maart, werd gezegd tot hoe lang het ging duren.
Ja.
En dat was toen 1 juni. Ja, toen viel ik letterlijk van mijn stoel. Toen dacht ik ook echt van, nou, dat kan niet waar zijn. Dat zeggen ze nu, zodat ze straks eerder kunnen gaan versoepelen. Maar het werd 1 juni.
Ja, en nog veel langer nog.
En nog veel langer, inderdaad.
Ja. Daarna ging het maar door. Ja, het is echt een soort rollercoaster. Hoe verliep jouw ophokplicht? Want we moesten opeens allemaal binnen zitten.
Ja, nou ja, zakelijk, dat zul je vaker gehoord hebben. Daar ben je vrij snel aan. We zijn natuurlijk allemaal heel snel gewend geraakt aan het online vergaderen. Ja. Dus dat was eigenlijk de issue niet. Ik kan me herinneren dat het vrij intensief was die eerste weken. Omdat het ook echt keihard werken was als crisismanager. Ja, en thuis, ik heb gelukkig een fijn huis in Amsterdam bij de Sloterplas. En we hadden ieder onze eigen kamer. Want mijn kinderen die moesten ook al vrij snel thuis studeren, zullen we maar even zeggen.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik in ieder geval me voornam van, nou, die kinderen die gaan hier straks op terugkijken. Dit is natuurlijk een heel impactvolle periode. Ik wist toen nog niet hoe lang van hun leven. Dus laten we er wel voor zorgen dat ze daar op een positieve manier naartoe naar terugkijken. Dus ze hebben er heel veel energie in gestoken om het ook echt leuk te maken thuis. En dat is volgens mij in ieder geval goed gelukt. Je zou het er zelf moeten vragen. Maar,
en wat deed je dan? Knutselen?
Spelletjes, knutselen, koken. Ja, inderdaad. Veel met elkaar. En ondanks dat wij gelukkig de ruimte hebben om allemaal een eigen kamer te kunnen hebben, dat je elkaar juist ook opzoekt. Het was hartstikke mooi weer natuurlijk. Ja. Dus we hebben heel veel in de tuin en zo gedaan. En veel eten ook. Ja,
ja. Kom ik later nog op. Wat miste je?
Uiteindelijk het allerbelangrijkste wat ik miste en nog steeds mis, is de ontmoetingen.
Ja.
Ik bedoel, dat is in onze business natuurlijk. Hè. Bij film kijken kun je ook thuis. Maar je doet het in de bioscoop niet alleen vanwege de techniek en de mooie stoelen, maar ook omdat je het samen beleeft. En dat is ook wat mijzelf drijft. Daarom vind ik die baan ook zo geweldig. Dus ik mis echt, ik ben redelijk uithuizig. Ik vind het heel leuk om een paar avonden per week iets te gaan doen. Maar dat is echt al heel lang niet zo. Dus dat mis ik. En ik mis ook wel een klein beetje gewoon simpelweg de levensvreugde. Ik ben een optimist, een positieveling. Maar ik sta nog steeds wel elke ochtend op met zo'n donker wolkje, onweerswolkje boven mijn hoofd. Oh ja, we zitten er nog steeds in. Dus blijft.
Ja. Ja. En waren er ook dingen die je niet miste? Waarvan je dacht, oh, het is wel lekker dat nu gewoon even ontbreekt.
Files. En misschien ook wel files, daar wil ik toch even op inzoomen ook. Dat niet alleen maar het in de file staan, maar het feit dat we met z'n allen elkaar blijkbaar wijs hebben gemaakt dat je om 9 uur op kantoor moet zijn.
Ja.
Daar zijn we nu achter gekomen dat natuurlijk onzin is. Dus dat mis ik niet. En ook wel de gehaastheid. De rat race misschien wel. Misschien zelfs vertalend in oppervlakkigheid, dat mensen op maandag klagen dat hun weekend zo druk was. Nou, ik zou willen dat mijn weekend weer druk was. Weet je wel. Dus dat mis ik niet.
Ja, nee, dat is wel een soort rust gedaald. Nou ja, ook wel weer een heleboel onrust inmiddels. Maar wat heb je allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine?
Niet kunnen doen als in zelf?
Zelf of professioneel. Of zijn er ook dingen waarvan je dacht van ja, dat vind ik nou heel vervelend dat dat nu even niet meer kan?
Ja, ik werd vorig jaar 50 en dat had ik helemaal geregisseerd. Ik zou 3 feesten geven. Ik had geen zin in 1 feest waar iedereen bij elkaar kwam die je kan toch niet kennen en dan iedereen in zijn eigen hoekje gaat staan. Ja. Dus ik had en een feest voor de familie, en een feest voor de buurt, en een feest voor, wie vergeet ik, mijn vrienden. Niet uit de buurt. Die zijn alle 3 nog steeds niet doorgegaan.
Nee.
Dus het is over een paar weken weer zover. Want ze zijn natuurlijk een jaar verder. Dus nu maar eens even kijken hoe dat gaat uitpakken. Ik zou de laatste week van maart, staat hij nu, een van die feesten. Nou, dat gaat dus weer niet door, weten we sinds deze week. Dus dat heb ik niet kunnen doen. Wat ik net vertelde, hè, de uitjes, dat soort dingen. Maar ook simpelweg. Ik heb mijn zus ook bijna niet gezien. Die woont in Duitsland. En je zoekt elkaar toch minder snel op zo'n moment.
Ja, reizen is natuurlijk ook niet echt.
Nee. En weet je, en tegelijkertijd, als ik dan even naar Pathé kijk, daar komt natuurlijk heel veel niet. Hè? Want normaal gesproken, je verkoopt kaartjes, je verkoopt popcorn. Wij doen behoorlijk ook nog wat business-to-business, dus events. En dan heb je nog een kleine inkomstenbron aan je bioscoopreclame. Dat houdt alle 4 tegelijkertijd op. En in de periode dat we nog wel iets mochten, moet ik wel zeggen dat daar echt de creativiteit tot uiting kwam. We hebben op een gegeven moment een drive-in bioscoop gemaakt naast de Arena. Dat mocht dan weer wel. Dat deed hartstikke goed. Op een gegeven moment toen we wel in de zomermaanden mensen mochten ontvangen, toen zagen we dat de films een beetje achterbleven. Want de Hollywood studios die zeiden van ja, maar het zo weinig mensen gaan, dan laten we die film. James Bond is natuurlijk een paar keer uitgesteld als voorbeeld. Dan houden we die film even vast. En wat wij toen hebben gedaan is dat we bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, gewoon de Eredivisie, hebben uitgezonden. Konden mensen daar wel naartoe, want ze konden natuurlijk ook niet naar het stadion.
Ja.
En het is echt leuker kijken dan thuis op de bank. En we hebben bijvoorbeeld, we noemen dat Pathé Privé, is dat als je toch maar zo weinig mensen in de zaal kunt hebben, dan is het eigenlijk best interessant om de hele zaal af te huren in plaats van 1 of 2 kaartjes te kopen. Dus dan kon je ik heb het zelf gedaan met vrienden, met 20 man had je eigen zaal. Ja, dat is ook wel heel erg leuk.
Geweldig idee.
En dat zou niet ontstaan zijn zonder de situatie.
Nee, precies. Nee, wat een ontzettend leuk idee. Ik heb het even gemist, geloof ik.
Maar, we begonnen dat net een beetje te vertellen toen dat ook al niet meer mocht. Dus daar komen we nog wel mee terug, want dat houden we denk ik wel vast.
Ja, 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 voor de toekomst is het misschien ook wel.
Zeker.
Blijft natuurlijk een leuk idee.
Ja.
Ja. Ja, er is wel een heleboel creativiteit losgekomen, natuurlijk.
Ja.
Door deze hele toestand. Wat heb je gedaan wat je anders nooit gedaan zou hebben?
Dit soort ideeën natuurlijk. Maar ik denk dat ik dan met name terugkijk naar hoe wij als directieteam zeg maar de organisatie bij elkaar hebben gehouden. Daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. We hebben eigenlijk al snel 3 prioriteiten aangegeven. Dat was connected blijven, zowel met onze interne mensen, onze medewerkers, als met onze frequente bezoekers. We hebben bijvoorbeeld ook abonnementhouders. Die hadden van de een op de andere dag konden ze niet meer naar de bioscoop. Nee. Dus dan kun je zeggen van joh, ik zeg mijn abonnement op. Wij hebben gezegd, joh, vind het natuurlijk fijn als je blijft. Maar we snappen echt wel dat je nu niet de volle map betaalt. Dus eerst zijn we dat gedeeltelijk gaan compenseren met vouchers. Wij hebben een deelneming in Pathé thuis. Dus we konden op een gegeven moment zeggen, joh, ga lekker thuis naar de film kijken. Dus we kregen daar codes voor.
Ja.
Op een gegeven moment hebben we ook gezegd van deze maand zijn we helemaal dicht. Dan slaan we ook even de contributie een maandje over. En we zijn in staat gebleven, niet iedereen, maar een groot gedeelte, het grootste gedeelte van die abonnementhouders aan ons te blijven binden.
Oh, dat vind ik wel knap.
Ja, we hebben ze ook mee laten praten over de films die zouden komen als we weer open zouden gaan. Want we wisten toen al, wat ik net zei, dat de grote blockbusters dan eventjes nog vastgehouden werden. Dus we moesten het hebben van wat ouder materiaal. En we zeiden, ja, dat kunnen we wel zelf bedenken, maar we vinden het eigenlijk veel leuker als jullie het bedenken.
Ja.
Co-creatie zou je het kunnen doen.
Super, ja.
Als je kijkt naar de verbinding met onze interne medewerkers, hebben we heel erg ons best gedaan om ze continu te updaten, maar ook heel veel te organiseren om toch betrokken te blijven. En we hebben, dat is het tweede punt, we hebben echt hun skills benut. Je moet je voorstellen, een groot gedeelte van onze service medewerkers is ook student. En we hebben gewoon een uitvraag gedaan van, joh, wat kun jij wat we zouden kunnen gebruiken? En een heel concreet voorbeeld daarvan is dat we hebben bijvoorbeeld een aantal mensen die zijn heel creatief en die kunnen DTP'en. Wat we normaal uitbesteden aan een reclamebureau.
Ja.
Dat doen we nu nog steeds met een creative pool van mensen die bij ons op de loonlijst staan. Dus zo hebben we die talenten weten te benutten.
Oh, dat is wel heel mooi. Want het is, ja, je zit natuurlijk ook in een tijd van Netflix waar je tegenop moet boksen als bioscoop. En
daar zijn we daar zelf wat minder bang voor. Omdat je kunt het een beetje vergelijken met het eten waar we het net over hebben. We zijn met z'n allen natuurlijk lekker aan het koken en zoveel mogelijk thuis laten bezorgen. Maar er is nog niemand die zegt van ik ga straks niet meer naar een restaurant.
Nee.
En dat is bij het bioscoop hetzelfde. En dat zagen we ook al voor de lockdown hoor. Mensen die Netflix kijken gaan ook naar de bioscoop. Want dan is het een uitje.
Ja, precies.
En Netflix doe je toch vaak in je joggingbroek op de bank bij wijze van spreken.
Ja.
Wat ik net ook nog wilde zeggen, wat we ook steeds hebben gedaan. Hè, toen je vroeg van wat heb je anders gedaan of wat zou je anders niet gedaan hebben. Dus we zijn continu bezig geweest met iets toekomstgericht. Ik merkte zelf dat mij dat heel veel energie gaf. Want je was natuurlijk met kosten bezig en met reorganiseren. Eigenlijk al negatieve dingen. Maar als ik met het project bezig was wat over de toekomst ging, dan veerde ik weer op. Dus we hebben eigenlijk alle mensen geprobeerd bij een project te bedenken wat toekomstgericht was. Ja, en dat geeft gewoon energie. En ook blijven geloven in die toekomst natuurlijk.
Ja, nou dat lijkt me inderdaad een hele goeie. Dat je gewoon toch die stip aan de horizon blijft houden. Want ja, daar sla je dan op aan.
Ja, absoluut. Ja, dat heb je mentaal nodig.
Ja, en heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd?
Nou, dat zijn deze leiderschapsinzichten. Ja, dus als jij mij een jaar geleden mijn leiderschapsstijl had gevraagd. Nou, de stijl is misschien niet echt veranderd. Maar dan hadden daar wel degelijk een aantal van deze ingrediënten in gezeten. Maar dat die enorme nadruk op het perspectief bieden en het toekomstgerichte, dat heb ik echt wel van de afgelopen periode geleerd. Ja. En wat het mij persoonlijk ook heeft gebracht, is relativeren. Een beetje een aansluiting op wat ik net zei, van soms was het misschien wat oppervlakkig toen we het allemaal zo druk hadden en in die race zaten. Als je citaten van toen terughaalt of van andere mensen of van jezelf waar je druk over maakt, dan denk je echt nu, hoe kon ik me er godsnaam druk over maken?
Ja, meer reflectie.
Ja, vind ik wel.
Ja. Mooi is dat. Hoe zag je toekomst eruit voor de lockdown en hoe is dat nu? Is dat veranderd of denk je van nou, met die stip aan de horizon gaan we gewoon door?
Ja, persoonlijk denk ik, ik denk daar wel over na, is mijn toekomst niet veranderd. Zakelijk wel degelijk. Wij zaten met Pathé echt in een hele grote een bouwfase, laat ik het zo maar even zeggen. We hadden net een overname achter de rug, dus we waren echt heel hard aan het groeien. En dat geeft natuurlijk een hele mooie positieve energie. Nou, dat is voorlopig even van de baan. Echt gezegd van overnames, acquisities, dat soort dingen, uitbreidingen zijn voorlopig echt
toch
niet
maar even
aan de orde. Dan kun je zeggen van joh, het is over een paar maanden onder controle en dan is de wereld weer redelijk normaal en dan gaan we weer. Maar zo werkt het niet.
Nee.
Je hebt natuurlijk schuldenlast. Je moet nu echt eventjes consolideren in plaats van groeien. Dus dat is wel degelijk voor de komende jaren. Nou, of 3, 4 of 5 zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar is die focus wel veranderd, ja.
Ja, zeker. Als jij nou minister van Cultuur was, wat zou je dan als eerste doen? in deze wereld?
Nou, dan heb ik er wel eentje. Dan zou ik naar mijn collega van sociale zaken toestappen, meneer Blokhuis. En die zou ik zeggen van, joh, zullen we samen de boel oplossen in plaats van dat iedereen voor zich doet. En wat bedoel ik daarmee? Een paar weken geleden heeft Femke Halsema natuurlijk een noodoproep gedaan, omdat ze zei, het sociale welzijn van de jongeren, daar maak ik me echt zorgen over, we moeten nu iets doen. En wat het mooie was, is dat Blokhuis de dag erna met een plan kwam. Hij had een plan van 200 miljoen, wat niet alleen over jongeren ging, maar over ouderen, maar het stukje jongeren was 40 miljoen, om die jongeren toch elkaar te laten ontmoeten. Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar je mag raden waar. In bibliotheken en in buurthuizen. Ik vertelde dat tegen mijn zoontje. Die begon keihard te lachen. Ze begrijpen er echt helemaal niks van in. Hij zei, een buurthuis, ik zou niet eens weten waar het is. En er was ook nog geld vrijgemaakt voor online ontmoetingen. Waarvan hij zei, ik zit de hele dag
in
online
ontmoetingen. Ja.
Dus als de minister van Cultuur nu naar Blokhuis zou zijn gegaan en zeggen van, joh, goed punt. Hou die 40 miljoen in je zak. Ik regel met de bioscopen dat die jongeren daar naartoe kunnen. Wij waren er klaar voor geweest.
Ja.
Maar nee.
Nou, oproep. Ik hoop dat hij luistert.
Ja, ik heb het al eerder geprobeerd en ik heb er niks van gehoord. Dus wie weet.
Ja buurthuizen, dat is...
Nee, dus dat, ja, ik vind dat,
dan leef je
vind
in
dat
een
zo
andere
eenzijdig,
wereld, denk ik.
Precies.
Ja.
En vanuit je eigen discipline denken. En ook denken, we moeten het zelf oplossen. Want die 40 miljoen was bedoeld om die locaties zo in te richten dat ze coronaproof waren. En dat er mensen stonden om het te begeleiden, de entree, weet je wel.
Ja.
Die hebben wij. Dat zijn overigens ook jongeren. Dus die zou je er ook weer aan het werk kunnen
precies.
brengen.
Ja, precies. Nou, ik vind het een briljant plan. Ik denk dat daar serieus over nagedacht moet worden, inderdaad.
Ja.
Ja, nou ja, en dan de laatste vraag. En daar hadden we het in het begin al heel
ja,
even over.
Ja, ik voel hem aankomen.
Ja.
Ik voel hem aankomen.
Ben je aangekomen?
Ja, ik sta nooit op de weegschaal, maar ik weet wel dat ik aan ben gekomen door simpelweg in de spiegel te kijken. Ik heb best veel bewogen, maar minder dan normaal. Ik ben best bewegerig. Wat ik op kantoor, waar zit op de 13e verdieping, vaak deed, was na de lunch met een paar mensen eventjes de trap op en neer. Nou, dat is best intensief. Dat heb ik denk een jaar niet gedaan. Toevallig vorige week weer eventjes. Ik zwem graag in de Sloterplas, maar dat begint pas in april weer. Dat is echt nog te koud. Dus ik heb minder bewogen en meer gegeten. Dus per saldo is er wel iets bijgekomen.
Nou, het weer wordt beter, dus we kunnen weer meer naar buiten.
Zo is het.
We zitten hier in Felix Meritus, helemaal bovenin. Ik ben gisteren met de trap omhoog gegaan.
Okay,
toen merkte ik toch dat mijn conditie inderdaad wel iets achteruit gegaan is.
Blijven doen, op een gegeven moment merk je
het. Ja, op een gegeven moment gaat het vanzelf. Nou, dankjewel, Jacques Hoendevangers, managing director van Pathé, met een fantastisch plan om de jeugd samen te brengen in de bioscoop. Nou ja, hoe simpel kan het zijn?
Laten we het gewoon doen.
Ja,
dankjewel.
Vind ik ook.
Een andere keer misschien. It's
Ja, dat was de keuze van Jacques. Heerlijke 80s music. Kim Wilde met Four Letter Words. Een vogel in een kooitje. Voor Elisabeth Berends de Haan eigenlijk niet eens zo'n dilemma. Tijd voor Hanengekraai.
Iemand had een vogel in een kooi. Een kleine kanarie en had de domheid om aan mij te vragen om voor dat vogeltje te zorgen. En ik heb het kooitje open gedaan. Dus ik heb de keuze gemaakt, beter één dag in vrijheid dan een leven in een kooi.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Berends de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai, een wekelijkse podcast die de ene week een politieke tint heeft, dan weer een erg activistische insteek. En vandaag zijn we bijna een soort spelprogramma, want mevrouw Berends de Haan, de aflevering van vandaag heet Het Dilemma. En ik ga u straks een aantal dilemma's voorleggen, waardoor ik en ook zeker de luisteraar thuis u nog weer wat beter zal leren kennen. Heeft u in uw leven wel eens echt een dilemma gehad dat u dacht, ja, wat moet ik hier nu mee? Kies ik het een of kies ik het ander? Doe ik het wel of doe ik het niet?
Nou, dat zou ik je zeggen. Dat is wel een gek verhaal. Iemand had een vogel in een kooi. Een kleine kanarie. En had de domheid om aan mij te vragen om voor dat vogeltje te zorgen. Want die iemand ging met vakantie. Ik zei, dat doe ik heel graag. En die kooi wordt mij binnengebracht. Kleine kooi en een klein geel vogeltje. Nou, en dat zit daar. Ik zet het in de keuken. Ik dacht, nou, daar schijnt de zon. Dan heeft hij tenminste wat zon. En het was een hele mooie dag de volgende dag. Een zonnige dag. En dat kleine beestje zat er maar. Pip, 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 pip. En toen dacht ik ga nu iets doen. Zal ik het doen? En ik zei tegen Julian, zal ik het? Nee, dat moet je niet doen, want dat is niet jouw vogeltje. Gelukkig ging Julian boodschappen doen.
Wat wilde u dan doen?
En ik wilde dat vogeltje laten wegvliegen. En ik heb het koortje open gedaan. Dus ik heb de keuze gemaakt, beter één dag in vrijheid dan een leven in een kooi. Ik zette het vogeltje in de plantenbak. In de zon, het vogeltje keek naar mij, nam een enorme zwaai en vloog weg en zat op een schoorsteen. Nou, en daar zat hij, te fluiten en een plezier. Je begrijpt, de eigenaar kwam terug. En toen Julian thuis kwam, zei Julian, ik heb dat gedaan. Toen zei hij, ja, dat is echt iets voor jou. Ik zou dat niet gedurfd hebben. Ik zei, ja, maar ik wel. Ik vind het zo zielig. De eigenaar kwam dus het vogeltje halen, was terug van vakantie. Zag de kooi en ik had al een speelgoedbeestje in gedacht, dus hij zag het niet helemaal gauw. Ze zei, het beweegt. Oh, hé, hey, waar is Piepie? Ik zeg, kom maar mee naar het balkon. Kom maar kijken. Daar zit je vogeltje, daar, op die schoorsteen. En die man die kijkt me aan. Ah, oh, wat erg. Als ik 's morgens de krant lees, dan zit die kooi met dat vogeltje bij me. Dat vind ik zo heerlijk. Oh, wat erg. De volgende keer als ik een gifslang heb, mag u op die gifslang passen. Nee. Ik zeg, nou, dat doe ik toch maar liever niet. De meneer ging weg, was helemaal in shock. Ik zeg, kijk, Piepie legt nog even, maakt nog even een vlucht. En hij vloog nog naar een andere schoorsteen. Hij bleef in het blok. Dat was ja, hey, ontzettend geestig. In de zon, in de warmte, tropische temperatuur. Ja, en straks is die dood. Het is u. Ik zeg, goed meneer. Dag meneer. Gelukkig is die meneer verhuisd. Dus prettig, ik heb hem nooit meer gezien. Maar dat was dus even een moment van, moet ik, omdat het niet mijn vogeltje is, dat vogeltje loslaten? Of moet ik weer het gevoel hebben van, die vogel zit zijn hele leven achter tralies. Ja. Wat erg. Een vogel hoort vrij. En die hoort te vliegen. Ja. En toen ik de vlucht van het vogeltje zag, dacht ik, liever 2-3 dagen in vrijheid en vliegen dan een leven in een kooi.
Nou, dat is inderdaad een moment geweest van een dilemma. Een hele korte vraag, nog een aanleiding hiervan. Zou u inderdaad hetzelfde hebben gedaan met een giftige slang? Of had u die wel in het kooitje gehouden?
Ik heb hetzelfde gedaan, maar gelukkig met assistentie van Julia met een konijn.
Nee, maar dat vroeg ik niet.
Nee, de gifslang die komt het huis niet in.
Nee, precies.
We zijn niet dol op grote gifslangen.
Nee. We gaan het nu, dus hebben over een aantal dilemma's die ik u voor ga leggen. Waarvan ik ook hoop dat u geen spijt zult hebben van de beslissing die u maakt. Het zijn steeds twee woorden waar u uit kiest. Van verschillende aard, over allerlei verschillende onderwerpen. En mijn vraag is gewoon, en u moet kiezen, waar gaat uw voorkeur naar uit? En kort, waarom? Bent u er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Nou, dan begin ik eens gewoon met koffie of thee? En u twijfelt licht. Waarom thee?
Ik drink eigenlijk veelal thee, omdat het gewoon gezonder is. Dus uit gezondheidsoogmerk drink ik thee voor de gezondheid. Ja. En dan vooral kamillethee. Dat doet me heel goed. Maar ik ben dol op koffie. Maar ik weet dat het gewoon voor je hart niet zo bijzonder goed is.
Nou, helemaal goed. We gaan naar de volgende. Een broek of een rok?
Rok. Vrouwelijk elegant. Luchtig, zwierig, dat is het.
Ja, draagt u zelf dan ook meer rokken dan broeken of dat dan weer niet?
Ik draag veelal broeken, gewoon uit hoofde van in het huishouden en de boodschappen doen.
Maar voor de esthetische overwegingen gaat de voorkeur uit naar een rok.
Helemaal.
Prima, gaan we naar het volgende punt. Zomer of winter?
Allebei.
Ja, dat mag niet, u moet kiezen. Ga ik heel streng zijn. Ik ben een echte quizmaster nu.
Zomer.
En waarom?
Warm en zon.
Wat doet dat met u als mens, warmte en zon?
De goddelijke wereld woont in de zon. Dus je voelt de warme krachten op je lichaam en dat is een heerlijk gevoel. Ik vind de winter ook verrukkelijk. Maar als ik moet kiezen, dan zeg ik zomer. Maar de winter doet niet onder voor de zomer. Ik vind de winter verrukkelijk. Dat pittige van de kou en pittige van een lekkere oostenwind. En dan kom je thuis en neem je echt de soep. Zalig. Ik vind eigenlijk alle jaargetijden, als die jaargetijden nog blijven, dan vind ik dat altijd. Ik ben altijd tevreden. Ik klaag nooit over het weer. En als het stormt en regent, dan ga ik juist even mijn zuidwester opzetten. Ik doe mijn regenjas aan. En ik heb een hele goede oude regenjas. Ik geloof dat die 30 jaar oud is, maar hij is ideaal. Nou, en dan kom ik thuis en dan ben ik helemaal fris en lekker opgeknapt en zalig. En dat vind ik dan heel goed.
Ga ik naar het volgende punt. Lippenstift of oogpotlood?
Lippenstift.
En waarom?
Omdat dat meer opvalt. Ik heb altijd lippenstift op. Ik begin de ochtend al meteen met lippenstift. Dat is nou juist, dat komt toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Was ik 9 jaar. Toen zag ik Greta Garbo, Grace Kelly. Allemaal mooi met lippenstift. Mama, ik wil lippenstift. Dus je bent nog veel te jong. En toen was ik wat ouder en toen ging ik naar de drogist. Meneer, ik wil lekker een rode lippenstift. En vanaf dat moment nog steeds heb ik elke dag, al heb ik niks te eten of al zou alles naar de knoppen zijn. Maar mijn lippenstift is er altijd.
Nou, dat is een soort houvast in het leven, een strohalm.
En een heleboel mensen die zeggen, we maken ons niet meer op. En lippenstift, waarom zouden we lippenstift doen? Nee, ik ken ook mensen die dat wel doen. Maar in ieder geval in Amerika en Canada maakt men zich met plezier op. En ik zit morgen lekker te verven, te knutselen, vind ik enig. Ik hou van schilderen. Ja. Ik hou van schilderen, van schilderijen. En ik hou om mijn gezicht te beschilderen.
Nou, dat is een mooie vergelijking. We gaan door met het volgende dilemma.
Heel goed.
Bloemen of planten?
Bloemen.
Waarom?
Omdat ze iets meer uitwaaieren. De plant is wat meer... Ik heb hier veel planten. Maar ze zijn wat strakker. De bloemen leven dan korter. Maar die hebben een zeker stralend beginelement.
Ja.
Een plant die houdt heel lang zijn eigen structuur. En de bloemen die veranderen elke dag, veranderen die bloemen.
Heeft u een favoriete bloem?
Roos.
Ja, en dan welke kleur?
Rood.
De rode roos, eigenlijk een klassieker, maar wel een hele begrijpelijke keuze.
Ja.
Ja. En een favoriete plant ook, of dat niet echt?
De passiebloem.
Oh, dat hoor je niet vaak.
En die passiebloem, die kan je nauwelijks meer krijgen. Dus als iemand deze podcast beluistert en heeft een passiebloem, nou, dan zeg ik, hè, denk aan mij.
Ja, wat leuk. En heeft u zelf passiebloem in huis?
Nee, want ik kan ze niet krijgen.
Nee.
En ik heb een dakterras. En het zou enig zijn, ik heb een bruidssluier. En vroeger had ik een prachtig passiebloem, maar die zelfs in de winter zijn nu zacht. En die groeide dan prachtig mooi over het dakterras. En die zoek ik nog steeds.
Het volgende dilemma voor vandaag. Dat is Mark Rutte of Hugo de Jonge?
Mark Rutte. Ik vind zijn stem pittig, krachtig, sterk, overtuigend. En leuk, bekken dicht, prima, bekken dicht. En precies doen wat Rutte zegt. Ja. En hij is nu een voorbeeld. Als ik op straat loop en er zijn een kluit mensen, zitten op elkaar, in elkaar, naast elkaar. Dan zeg ik, uit elkaar! Rutte heeft gezegd dit en dat. Dan schrikken ze van ongeluk en ze vliegen uit elkaar.
Prima. Nou, dan ga ik alweer naar de laatste keuze van vandaag. Rijksmuseum of Stedelijk Museum? En waarom?
Rijksmuseum. Er is maar één Vermeer geweest. Er is maar één Rembrandt geweest. De schilders van vroeger. Wat die konden, is, ik schilder zelf, nou, het stelt niks voor, maar ik vind het voor mezelf leuk en heerlijk om te doen. Dit is zo'n métier, dit is zo mooi en zo bijzonder. Het gouden licht van Rembrandt. Het goddelijke licht in zijn schilderijen. Het Paulus Potter, het straatje van Vermeer, Deurkijk, Pieter de Hoog. Dit zijn de grote der aarde en die vind je in het Rijksmuseum.
Ja, dus echt een voorkeur voor de Hollandse meesters. Heeft u ook een mening over moderne kunst?
Ach, moderne kunst kan heel goed en heel mooi zijn. Maar ik sta stil bij het métier van de oude meesters.
Nou, wat leuk dat wij op deze manier eigenlijk u ook nog weer op een hele andere manier beter leren kennen, mevrouw Bierenstaan. Staat u ervoor open om in de toekomst nog eens een aflevering te doen waarin u keuzes maakt bij dilemma's?
Ja, ik vind het heel leuk.
Nou, dan is dat bij deze alvast een belofte ook aan de luisteraar dat wij hier zeker nog op terugkomen. Mevrouw Bierenstaan.
Kijk eens aan. En ik bedank je weer. Hartelijk dank.
Heel graag gedaan.
Zonder Luc was het niets. En een acteur zonder publiek is niks. Dus je bent altijd met z'n tweeën. Ja.
Ja, en we hebben een wisselwerking. Zelfs via de telefoon.
Een wisselwerking. Zo is dat, Luc.
En hopelijk geldt dat ook tot de volgende keer. En over wisselwerking gesproken, mochten luisteraars ook behoefte hebben aan wisselwerking met mevrouw Bierenstehaan of ons als redactie van Hanegekraai, hanegekraai@amsterdamfm.nl voor op- en aanmerkingen of eventueel nog voor het laten analyseren van uw stem door mevrouw Bierenstehaan. Mevrouw Bierenstehaan, hartelijk dank. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wilt u reageren? Mail naar hanegekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierenstehaan. Shop window, I looked in just look the same.
said, now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. There's a fire in a thing when it burns up on you. Yeah, I know as much as the day I was born in. Though I was an artist, I might as well stay and promise myself each and every day. We're gonna shout to the top, shout. 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 So when you shout on your back and your life's a buck, and when you shout on the bottom, you shout the ass buck. Shout to the top, shout.
We blijven nog even in de 80's met Style Council, Shout to the Top. En dan gaan we nu naar het culturele journaal van Amsterdam FM. Hier is Maria Boerman.
Hallo, mijn naam is Maria Boerman en dit is het culturele nieuws van Amsterdam FM. In de categorie Kunst in de buitenlucht. Vanaf zaterdag 21 maart zijn er op de GGD-testlocaties in Zuidoost, Noord en Nieuw-West kunstprojecten te zien. Een intercultureel gezelschap van in totaal 15 kunstenaars is gevraagd de ontwerpen te maken. De ontwerpen zullen bestaan uit een serie aaneengeschakelde doeken, waarbij iedere kunstenaar een serie heeft ontworpen vanuit hun persoonlijke ervaringen met corona in de stad. De kunstenaars hebben zich verdiept in de verschillende eigenschappen van ieder stadsdeel, dus hou het in de gaten. Eind maart verschijnt op het Leidseplein de eerste grote muurschildering Diversity in Bureaucracy, met als thema saamhorigheid, klassenongelijkheid en de bureaucratie in Nederland. Kunstenares Judith de Leeuw gebruikt voor dit werk airlightverf. Dit is een nieuwe technologie die lucht zuivert, waarmee luchtvervuiling wordt tegengegaan. Hoe werkt dit? Wanneer zonlicht op de verf schijnt, treedt een chemische reactie op. Volgens de projectmanager komt qua werkzaamheid 100 vierkante meter airlightverf overeen met 100 vierkante meter hoge bomen. De effectiviteit van de verf wordt gegarandeerd voor tenminste 10 jaar. In de categorie muziek. Blokfluitiste Anna Stegman en violist Jorge Jiménez presenteren 3 concerten rond hun nieuwe cd. De concerten vinden plaats op bijzondere locaties van Stadsherstel op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 april. Concertbezoekers kunnen voorafgaand aan het concert ook meedoen aan een rondleiding door een historicus en zo eindelijk weer de sfeer van kerken en musea beleven. Deze tour van 3 concerten is voor het duo het eerste live optreden sinds de lockdown. En dan voor de sportievelingen onder ons. De inschrijvingen voor de Marathon van Amsterdam zijn weer geopend. Het is de 45e editie en de marathon zal plaatsvinden op zondag 17 oktober. Wanneer u nog niet direct een hele aandurft, kunt u zich ook inschrijven voor de halve of voor de 8 kilometer. Ik doe in ieder geval mee. In de categorie eten. In de week van 22 tot 28 maart vindt de Nierstichting Restaurant 3-daagse plaats. Het doel van de week is om mensen te laten ervaren hoe lekker minder zout eten is. Het belang van minder zout eten wordt gesteund door de horeca. Zout heeft een belangrijk aandeel in het veroorzaken van chronische nierschade. Er doen in Amsterdam 5 restaurants mee, waaronder Bougainville en het Bos de Waterfront. Dit was hem voor deze week. Tot gauw!
Good news. Good news. Ain't that good news? Ain't that news? Good news.
vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, playing hide and seek and giving me your weekends. I knew you, your heartbeat.
Taylor Swift was dat, de andere Grammy-winnares met Cardigan. Ook zij brak een record door voor de derde keer de Grammy voor het beste album van het jaar te winnen. Godfried van Bouillon neemt de keuken over van Simone om een tortilla te maken. Of een frittata. Het is maar hoe je het bekijkt.
Hallo luisteraars, het is weer tijd voor een lekker receptje van Godfried. Wat gaan we maken dit keer? Een frittata in het Italiaans of een tortilla op zijn Spaans. En we vullen hem met courgette en zongedroogde tomaat. Het is een ideaal lunchgerecht. Het kan warm, het kan koud, het kan ook als bijgerecht. En het leent zich ontzettend goed om mee te nemen op een picknick. Nou, wat heb je nodig? 1 flinke courgette. 1 aardappel, 1 ui, 2 knoflooktenen, 100 gram zongedroogde tomaten op olie, die even uit laat lekken, 6 eieren, olijfolie, zout, peper en eventueel naar smaak wat groene kruiden. Om te beginnen zet ik de oven aan. Nou, ik heb hier een courgette. Daar haal ik het kontje en het kopje van af. En vervolgens snijd ik er met een mandoline dunne plakjes van. Heb je geen mandoline, dan kan je het ook dun snijden met een mes of met een goede scherpe kaasschaaf. Omdat courgette vrij veel vocht bevat, vind ik het belangrijk om het van tevoren even te garen. En ik doe dat voor het gemak dit keer in de magnetron op 900 watt, ongeveer 7 minuutjes. En daarna, hop, hij gaat open, knijp ik een klein beetje het vocht uit de courgette. Terwijl die in de magnetron gaat, pel ik een uitje. En dat uitje snipper ik fijn. Je mag best nog een beetje structuur en textuur hebben. Oké, dat vind ik goed genoeg. Dan heb ik hier ook een aardappel. Die snij ik in plakjes. En vervolgens snij ik die plakjes in dunne reepjes. En dan ga ik dat in een beetje olie aanfruiten. Oké, in de pan ermee. Ik laat het een beetje bruinen, een beetje garen. En dan gaan we door naar de volgende stap. En dat zijn de eitjes. Ik tik de eitjes kapot in een kommetje. En vervolgens met een beetje zout en een beetje peper. En eventueel die fijngehakte groene kruiden. Klop ik de eitjes tot een egaal mengsel. Zodra het aardappel- en uimengsel een beetje licht gebruind is, hak ik ook een knoflookje fijn. Zo, niet te fijn. En die gaat er ook nog eventjes bij. En dan begin ik met het fijn hakken van de uitgelekte, zongedroogde tomaatjes. Hoeft ook niet zo heel fijn, ook hiervoor geldt een beetje textuur. Is best lekker. Als dat fijn is, dan doe ik dat bij het ei. En dan als de ui en de courgette met knoflook gaar is, doe ik dat gasje uit. Ik laat het even iets afkoelen. En ik heb nu de courgettes uit de magnetron. Die kan ik ook even afkoelen. En als dat allemaal afgekoeld is, dan roer ik dat gelijkmatig door het eimengsel. Persoonlijk ben ik niet bang om rauw ei te proeven. Dus ik proef dan even of het op smaak is, of het zout, peper of nog iets anders nodig heeft. Ik gebruik voor dit soort toepassingen een gietijzerpan met geëmailleerde binnenkant. Ik heb een pannetje op het vuur gezet met flink wat olie. De pan aan de zijkant ook goed ingevet. En dan, als hij heet is, stort ik naar mijn eimengsel in. En ik verdeel het even goed gelijkmatig over de pan. En dan laat ik het ietsje opwarmen nog. En als dat gebeurd is, dan zet ik het in mijn voorverwarmde oven. Ik laat het een klein half uurtje in de oven. De tortilla is klaar als de bovenkant helemaal gestold is en lichtbruin. Dan haal je hem uit de oven. Ik eet hem meestal koud. En dan laat ik hem bij voorkeur in de pan afkoelen, want dat geeft hem meer stevigheid. Als hij afgekoeld is, doe ik een bord dat bij voorkeur net in de pan past, op de bovenkant van de tortilla. En ik keer hem in één keer om. Als je hem goed hebt ingevet, werkt dit altijd. En dan is hij klaar. Je eigen tortilla met courgette of, zoals de Italianen zeggen, frittata. Eet smakelijk!
Dat was Scheltema Live. Aan dit programma werkten mee Luc Drosten, Maria Boerman, Simone Carré en mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Dank aan onze gasten Jacques Hoendevangers en Elisabeth Bierens de Haan. We gaan eruit met Tom Waits' Closing Time. Fijne dag nog en tot de volgende keer.